En nadat wij enige tijd geleden hebben stilgestaan bij het laatste deel van Romeinen 7 en de eerste paar versen van Romeinen hoofdstuk 8, neem ik u opnieuw mee naar Romeinen hoofdstuk 8 en nu naar het volgende gedeelte. We hebben gezien dat in het einde van Romeinen 7 gesproken wordt over de situatie van de gelovigen. Aan de ene kant met zijn nieuwe natuur, aan de andere kant met zijn oude natuur. Maar in het bijzonder hebben we gezien dat de apostel daar duidelijk vaststelt wat hij beschouwt als zichzelf. En dat blijkt te zijn zijn wil en zijn denken. Hij zegt, dat ben ik. En dat andere, waar het ook steeds mee misging, zal ik maar zeggen, daarvan zei hij, ja, dat ben ik niet of dat doe ik niet. Maar dat is de zonde, of dat doet de zonde die in mij woont. Dat is niet maar een trucje van de apostel, want inderdaad is correct, ook naar menselijke maatstaven officieel, dat het wezen van de mens niet bestaat uit zijn werken, maar uit zijn denken. Niet hoe hij leeft, maar hoe hij beleeft. Dat zijn twee belangrijke verschillen. Het een is uitwendig en het ander is inwendig. Maar de wandel van de mens, zijn leven als zodanig, zijn identiteit wordt bepaald door zijn denken. En dat is dan ook de basis vervolgens van Romeinen 8. Ten slotte, ik heb al vele malen gezegd en met genoegen herhaal ik het al was het elke zondag. Dat nou eenmaal in Romeinen 6 gezegd wordt dat we niet zouden leven onder de heerschappij van de zonde. En in Romeinen 7 wordt gezegd dat we niet zouden leven onder de heerschappij van de wet. Ik doe het nou maar wat vlug, want ik vertel het elke keer al. Maar dat wij in Romeinen 8 zouden leven niet onder leiding van zonde of wet, maar onder de leiding, want dat is het woord dat daar gebruikt wordt, onder de leiding van de Geest Gods. Dan wel de Heilige Geest, dan wel de Geest van Christus, dan wel gewoon Christus. Want dat zijn de termen die we verderop in Romeinen hoofdstuk 8 nou eenmaal tegenkomen. Als de apostel dan uiteindelijk gaat spreken over het wandelen naar het vlees tegenover het wandelen naar de geest, dan zeg ik eerst weer wat ik vorige keer, dan wel een vorige keer ook gezegd heb, die uitdrukking die hoort niet thuis in vers 1 van Romeinen 8, we hebben hem als goed is ook daar doorgestreept eigenlijk, maar het maakt niet zoveel uit, hij hoort in elk geval thuis in vers 4. Want de gedachte volgens vers 3 is dat God de zonde heeft veroordeeld in het vlees. Immers de hoofdzin van vers 3 van Romeinen 8 was, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En de volgende vraag is, waartoe? Dat wil zeggen, met welk doel heeft hij dat gedaan? En het antwoord is, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die, dus niet iedereen dus, hè, ons die naar de geest wandelen en niet naar het vlees, is de gedachte. Voor zover wij dan ook naar de geest wandelen, wordt in ons het recht der wet vervuld. Het recht der wet, ja, daar ga ik niet uitgebreid op in, maar het hoeft ook niet. Het idee is namelijk dat het recht der wet daaruit bestaat dat men God zou liefhebben als zichzelf en men zou de naaste liefhebben. En als ik het zo zeg, is dat niet een trucje mijnerzijds of gaat het om moderne terminologie. Maar het is gewoon wat met name vele malen in deze nieuwtestamentische brieven uiteengezet wordt, dat dat nou eenmaal de strekking van de wet is. En het wordt hierna ook gevonden in Romeinen hoofdstuk 13. Daar staat het ook. Daar ga ik nog niet op in. Maar het idee is dat in het algemeen de strekking van de wet, niet de wet zelf uiteraard, want daarvan zijn wij verlost, Romeinen 7. Nou, daar kan ik hier nu niet meer op ingaan natuurlijk. Hè? En nu we in hoofdstuk 8 zijn bedoel ik. Maar niet de wet zelf, maar de algemene strekking van de wet wel degelijk zou vervuld worden in ons. Niet doordat we onder de wet leven, want dat was absoluut niet de bedoeling, maar dat was vers 2 en daar hebben we het ook in de tijd over gehad. Maar juist omdat wij wandelen naar de geest. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En daarna ontstaat de discussie over de vraag, wat is nou eigenlijk naar de geest wandelen? En het vermakelijke is, als je me niet kwalijk neemt dat ik dat nu kort even samenvat, het vermakelijke is dat men dat over het algemeen absoluut niet weet en geen flauw idee heeft. En om dat probleem op te lossen, hebben we nog een alternatief. Het alternatief is, nou ja, we weten dan misschien niet is wat het is naar de geest wandelen, maar dan zoeken we uit wat het tegenovergestelde is. Dan kom je ook een heel eind. Die begrijpt u toch hopelijk, hè? Dus zoeken we uit wat naar het vlees wandelen is. Dat heb ik eens nagevraagd aan een John, heette die, want het was een Engelsman. Bunyan heette die van achteren. En die zei, nou ja, naar het circus gaan of was het naar de kermis? Dat weet ik, nou weet ik het niet zeker meer. Ik geloof allebei. Er waren nog een paar dingen, maar en naar die bioscoop gaan, dacht ik. Maar ze hebben mij verteld, het kan niet, want de man schreef in de 18e eeuw en toen bestond dat nog niet. Hè? Danszalen, die bestonden toen nog. Die vraag je af wat voor, of ze daar goede muziek hadden. Maar toen in die dagen, er moet toch netjes een strijkje geweest zijn, hè? In die, toch niet? Of waren het al van die automatische orgels, die draaiorgels en zo? Nou goed, dat weet ik dus niet. Maar de man vond wel uit, nee, ik bedoel niet opzettelijk hem, maar bij wijze van spreken. Men zegt dan, nou ja, dat wereldse vermaak, dat is in ieder geval naar het vlees. Dus als je dat nou maar niet doet, komt het goed. Maar punt 1, dat is het niet. En punt 2, het gaat er niet om dat we niet naar het vlees wandelen, het gaat erom dat we naar de geest wandelen. Dat haal je misschien niet meteen uit dit vers, maar dan toch wel uit wat er verder over gezegd wordt in de volgende versen. Maar wat is dat? Naar het vlees wandelen of naar de geest wandelen? Als we meteen in Romeinen 12 waren terechtgekomen, zou de vraag geweest zijn, wat is dat wereldgelijkvormigheid? Nou ja, dat we allemaal in een Volkswagen rijden, die waren. Dat is ook niet meer zo, geloof ik. Nou goed. Maar er zijn van die vreemde dingen altijd bij bedacht van dat zal het wel zijn, dat moet het zijn. Gewoon omdat men het anders niet weet. En dat is nou jammer natuurlijk, want de Bijbel zegt heus wel waar het over gaat. Wat die begrippen inhouden. In de eerste plaats, de conclusie die wij in het voorbijgaan in hoofdstuk 7 getrokken hebben in de tijd, die wordt hier letterlijk geformuleerd, want er staat meteen achter wat het is, in vers 5 namelijk. Daar staat namelijk, die naar het vlees zijn, kennelijk hetzelfde als naar het vlees wandelen uit vers 4, die naar het vlees zijn, existeren, wandelen, leven, bedenken dat des vleeses is. En bedenken dat des vleeses is, wel de verkorte versie van de zin is gewoon vleeselijk denken, maar de uitdrukking is hier wat versterkt en de nadruk is gelegd op dat vlees, vandaar dat het een zelfstandig naamwoord geworden is in plaats van een bijwoord, maar dat doet er allemaal niet toe. Maar de gedachte is naar het vlees zijn wil zeggen vleeselijk denken. Dus naar het vlees wil zeggen vleeselijk en zijn komt dus overeen met denken. Naar het vlees zijn komt overeen met naar het vlees denken. Want het zijn van de mens, zijn wezen, rechtstreeks met zijn te maken, wordt u geacht te weten natuurlijk. Hè? Het zijn, het wezen van de mens, wordt bepaald niet door wat hij doet, maar nogmaals, door wat hij denkt. In hoofdstuk 7 kwamen we dat al duidelijk tegen. Paulus zegt, ik wil, en als ik dan wat anders doe, wel, dat doe ik dan niet, want mijn wil is goed. Ik wil goed. En als ik dan wat anders doe, ja, dat ben ik dus niet. Of dat is niet bepalend voor mijzelf, mijn ego, mijn eigen, mijn identiteit met een wat ingewikkeld woord. En hier wordt dat bevestigd. Trouwens, je hoeft helemaal niet een gelovige te zijn of een Bijbel te hebben gelezen om dat te weten hoor. De natuurlijke mens die erover nadenkt, weet dat ook. De essentie van de mens is hem niet gelegen in wat hij doet, maar is gelegen in wat hij denkt. Van de week hoorde ik nog voorbij komen. Iemands identiteit wordt bepaald door zijn herinnering. Dat zit dus heel dicht in diezelfde buurt. Dat wat hij weet en wat hij geleerd heeft, zijn bewustzijn, dat is wat een mens is. En hier staat dat dus ook. Wij zouden niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest, want die naar het vlees wandelen of zijn, bedenken dat des vleeses is. Als je vleeselijk denkt, ben je dus vleeselijk en wandel je vleeselijk. Want de wandel, net zo goed, slaat op het denken van de mens. Dat is de weg die hij inslaat of gaat in zijn denken. Dat er later ook voetstapjes gezet worden in de sneeuw. Ja, nog. Dat is een heel christelijk boek trouwens. Dat er ook voetstappen gezet worden, jawel, maar dat is bijzaak. Hè? Het gaat om het denken van de mens. Daarmee zijn we terecht bij thema dat we ook kort geleden hier besproken hebben. De kwestie van het denken van de mens. Namelijk, wat doet hij met zijn verstand? Waar heeft hij het voor? Om van alles te ontwikkelen en uit te zenden? Of zet hij zijn verstand op ontvangst? Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik zeg het nu natuurlijk al heel snel, daar ben ik mij bewust. Maar het is wel het idee. Waar de mens zijn verstand voor gebruikt, dikwijls, is om van alles uit te denken, zijn weg te bepalen en carrière te plannen. Maar eigenlijk om een ideologie of filosofie te ontwikkelen. Enzovoorts. En als hij dat ook nog aan God wil aanbieden, God wil voorstellen, God mee wil behagen, heet zoiets religie of godsdienst. Maar we hadden afgesproken dat wij niet godsdienstig zijn, immers. En dat was ook niet de bedoeling. Want wij hebben het verstand gekregen, zei 1 Johannes 5, vers 20. Ene laatste vers, eigenlijk het laatste vers van de eerste Johannesbrief. Wij hebben het verstand gekregen, hij heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige, hem die de waarheid is, opdat wij de waarachtige zouden kennen. Ons verstand zou niet fungeren als zender, is te ontwikkelen en uit te zenden. Ons verstand zou functioneren om te ontvangen wat God uitzendt. En dat is geloof. Hebben we die nog? We hebben weer dezelfde tegenstelling tussen godsdienst en geloof. Tussen religie en geloof. Ja, dat is waar het om gaat. En wij zouden het instrument, het toestel niet op zenden hebben. Wij zouden het op ontvangen hebben staan. En u weet hoe dat was met die walkie-talkies. Hè? Als je nergens aankomt, staat hij op ontvangst. Als je niks doet, staat hij op ontvangst. Dat is alles goed. Alleen als je ze nodig wat terug wil zeggen, dan moet je de knop indrukken en de zend. Die ben je tegelijkertijd onbereikbaar. Die heb je toch ook, hè? En als je altijd maar tegen God praat en naar hem toe filosofeert, ben je onbereikbaar voor God. Er is geen ontvangst mogelijk. Dat is niet mijn vondst, zegt Jacobus. Daarom zegt Jacobus, je moet het ding op ontvangst laten staan. Nou, hij zei, en ieder mens zei traag om te spreken en ras om te horen. Hij moet dus op ontvangst staan. En wij zouden dus niet vleeselijk denken, want het vleeselijk denken wil niet alleen zeggen naar de maatstaven van het vlees, van de natuurlijke mens, hoewel het dat is, maar het wil ook zeggen dus vanuit het vlees. Vanuit onze natuurlijke omstandigheden, vanuit ons instinct enzovoorts. En naar onze eigen gemaakte beginselen en zo verder. Dat is wat het is, het vleeselijk denken. En vleeselijk denken is dat we godsdienstig moeten zijn en dat we God iets moeten aanbieden, want anders wordt hij misschien boos, we moeten hem te vriend houden. Dus we brengen hem af en toe een offertje of we bepalen zelf hoe wij hem zullen dienen. Dat heb ik eens nagevraagd aan de heer Kaïn. Toch? Ja, die maakte dat zelf al uit. Was het idee, dat heet een eigendunkelijke, want plechtige woorden zijn er wel voor hoor, een eigendunkelijke godsdienst, die komt uit Colossense geloof ik. Colossense 2, laatste verse. Ja. Een eigenzinnig, een eigendunkelijke godsdienst. Maar biedt God dat aan? Als je met mensen over de Bijbel praten, zo, dan willen ze het meestal niet horen, want ze staan niet op ontvangst. Maar je krijgt meteen een uitzending aan te horen. De uitzending bestaat daaruit dat men zegt, nou, ik ben mijn leven lang goed geweest voor iedereen. Vooral voor de bekende, dank u, en wat nog meer ook alweer? De konijnen, ja, voor de schoonmoeder. Die worden... Echt waar, ik heb het vele malen gehoord. Precies zo, anders ik kom zelf niet op dit soort vondsten, eerlijk niet. Nee. En ik geef ieder het zijne, waar men die term vandaan heeft, begrijp ik ook nooit. Ik geef ieder het zijne, ik doe niemand kwaad. En dus komt het met mij wel goed, als het dan nog wat is, komt het wel goed. Daar moet hij wel genoegen mee nemen, is het idee. Bovendien, ik heb ook niet meer om hem aan te bieden, dus hij moet er maar... Hij weet bovendien wat dat ik niet meer kan en niet meer heb. Dus hij moet er genoegen mee nemen. Goed, en zo iemand komt dan voor Petrus te staan met heel zijn hebben... Dus de Rooms-Katholieke vader, die hand, die doe ik voor jou, Jos. Zo iemand komt dan voor Petrus te staan en dan zegt... Weet je wat Petrus nou zegt? Hij zegt, is dat alles? Handelingen 5. Is dat alles? En dan zegt Ananias, ja, dat is alles. Nou, het was eerst Safira. Maar goed, is dat alles? Ja, zegt ze. En hij later ook, ja, dat is alles. Zegt Petrus, ja, dat spijt me dan, maar het is niet genoeg. Ga er maar uit. Laconiek gezegd, maar zo zit dat toch gewoon? Nee, ik heb plechtig gezegd, dan zeg ik, die situatie van Ananias en Safira is een uitbeelding van de situatie onder de wet. Dus dat alles is wat je hebt, Ja, nou, dat kan er wel zijn dat het alles is, maar het is niet genoeg. Het beeld van het Jodendom in het algemeen, maar godsdienst in andere zin net zo goed. Alle godsdienst. Men schiet tekort, men derft, heet zoiets in Romeinen 3. Men derft, schiet tekort betekent dat. Men derft de heerlijkheid gods. Dat is wat het is. Dus inderdaad, het werkt niet. Maar men zou God ook niet eigener beweging iets aanbieden. Men zou naar hem luisteren. En wat hij van ons vraagt, is niks anders. Maar ja, ik ben bijna geneigd te zeggen, nou ontaard het in een evangelisatiepreek. Maar daar is niks mee mis natuurlijk. Hè? Maar wat hij van ons vraagt, is dat we onze harten voor ons openstellen. Dan zal hij ons wat geven. Want waar komt de hoogmoed van de mens vandaan dat hij God zou kunnen dienen of dat God iets van ons te verwachten heeft. Nou ja, wat was dat ook weer? Dat was Handelingen 17. Paulus, op de Areopagus, toch? Die zegt, men moet niet denken dat God door mensenhanden gediend kan worden of dat God iets behoeft van ons. En toen brachten de Joden al hun offers. In elk geval na de ballingschap brachten ze al hun offers en hun eigen Joodse godsdienst die ze zojuist uitgedacht hadden, omdat ze in Babel toch niks anders te doen hadden. En toen zei de Heer, uw offers zijn mij een gruwel. Toch? En in het algemeen zei hij, ja, zelfs met de mond nog dienen ze mij. Maar hun hart doen zij verre van mij. Dat verhaal is dat. Praten wel naar God toe. Maar men zou God niet dienen met de lippen in de eerste plaats. Begrijp je me goed? Dat wordt later in de Bijbel wel genoemd. Maar dat is in Hebreeën 13, daar ben ik nu even niet, hè? Dat is ook een hele fase hier voorbij. Men zou God dienen met de oren. Hoort naar mij, neig uw oor tot mij. Hoort en uw ziel zal leven en ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Jesaja 55 geciteerd in Handelingen 13 door de apostel Paulus. Met andere woorden, een volstrekt nieuwtestamentische waarheid. Hoort naar mij. Is datzelfde hoofdstuk, Jesaja 55, waarin de Heer zegt, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten, dus wat moet je doen? Aandachtelijk naar mij horen. Juist omdat mijn gedachten hoger zijn, moet je luisteren. Daar gaat het maar om. En het toestel, en dus ook het verstand, op ontvangst zetten. Daar gaat het om. Vleeselijk denken is denken vanuit de natuurlijke mens. Je zegt, nou ja, dit is wat ik heb en dat kan ik God aanbieden. En God zegt, ja, dat kan wel wezen, maar dat vraag ik niet. En bovendien, wat moet ik ermee? Ik heb bovendien niks nodig. Nee, dank u wel, niets nodig. Hij is God. Wat wilden we hem geven? Paulus voegt eraan toe, maar wij als natuurlijke mensen, punt 1, wij zouden niet denken dat God iets van ons behoeft. Maar punt 2, wij alle leven al uit zijn hand, ook in deze oude schepping. Door hem zijn wij. En Paulus voegt eraan toe dat het niet eens een christelijke waarheid is specifiek, maar dat ook de Griekse wijsgeren dat gezegd hebben. Hij verwijst naar Aratus. In hem leven wij. Wij zijn ook van zijn geslacht. Van nature. Daar word je niet een kind van God mee en dan ontvang je ook geen eeuwig leven door. Maar goed, maar de situatie is niet dat God ons nodig heeft. De situatie is dat de mens God nodig heeft en dus naar hem zou luisteren. En als hij dan nog eventueel toch wat nodig heeft, zal hij wel zeggen wat hij nodig heeft. En de gedachte is dat wij onze harten zouden openstellen voor hem. Dat betekent gewoon onze inwendige mens en ons dus zouden laten vullen met zijn gedachten in plaats dat we proberen God te vullen met onze gedachten. Want zo ligt hij eigenlijk dus, hè? Die tegenstelling. Vleeselijk denken is vanuit de natuurlijke mens die van alles filosofeert. En Paulus zegt, menselijke filosofie leidt niet tot Christus en is in de praktijk alleen maar ijdele verleiding. Wereldse beginselen, en die beginnen bij de boom der kennis des goeds en des kwaads, zoals je weet, dus dat is niet best. En op een andere plaats zegt hij over dezelfde menselijk denken, hij zegt, dat noemt men wetenschap maar ten onrechte. De valselijk genaamde wetenschap. Hoedt u voor valselijk genaamde wetenschap. U weet wel, wacht u voor, leuk hè, wacht u voor de wetenschap. Vind ik een prachtige term, want die allitereert ook nog. Hè? Wacht u voor de wetenschap. Ja, omdat het geen echte wetenschap is. Wetenschappelijk is dat men luistert naar een hogere instantie. En dat men zich laat onderwijzen door iemand die niet alleen de waarheid kent, maar ook de waarheid is. En daarom zei Johannes, God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige kennen. Dat kan dus. Nou, daar gaat het hier over. Die naar het vlees zijn of wandelen, bedenken vleeselijke dingen. En vanuit het vlees bedenken dat het vlees is. En dat tegenover staat uiteraard, maar die naar de geest zijn, en dus naar de geest wandelen, die bedenken dat het geestes is. Dat wil zeggen, die gebruiken hun verstand om na te denken over geestelijke dingen. En die zich eigen te maken en te leren begrijpen. Ik word ook altijd nogal geïrriteerd als iemand zegt, ja, maar dat komt van God en wij moeten niet menen dat wij dat begrijpen kunnen. Dan zeg ik, ja, dat is nou menselijk denken. Dat is echt menselijk denken. En meteen zeggen van, je hoeft dus ook geen moeite te doen, want het kan toch niet. God zegt, nee, van nature niet, als je vleeselijk denkt niet. Maar als je af bent van die menselijke filosofie of valselijk genaamde wetenschap, en hij de bedekking wegneemt en ons de oren en de ogen opent en ons zijn geest geeft, dan doet hij dat opdat wij de waarachtige, de waarheid dus, maar hem die de waarheid is, zouden kennen. Of hij doet dat, hij geeft ons die geest, opdat wij zouden komen tot kennis van hem. Dit was Efeze 1 natuurlijk. Of opdat wij geleid zouden worden in heel de waarheid. Dat is Johannes 15. En noem maar op. Want er staat nogal wat plaatsen. 1 Korinthe 2, God heeft ons zijn geest gegeven, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En de Heer zei tot zijn discipelen, of althans degene die het horen konden, hij zei, indien gij bij de waarheid blijft, zult gij de waarheid verstaan. En die zal u vrijmaken. Dus toch, verstaan. Ik beweer niet dat je alles wat in de Bijbel staat ook daadwerkelijk kunt begrijpen, of je er een voorstelling van kunt maken. Maar ik bedoel wel te zeggen dat de Bijbel zegt dat het wel kan. Als u begrijpt wat het verschil is. Het kan dus wel. Sommige dingen zijn tamelijk onvoorstelbaar, maar de wijze waarop ze in de Bijbel uiteengezet worden is dikwijls toch zodanig dat die begrepen kan worden. Wat mag dan zo zijn dat wij ons geen voorstelling kunnen maken van de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden? Romeinen 8 vers 18, ik hou maar even bij de hand, hè. Mag dan zo zijn dat we ons geen voorstelling kunnen maken van die heerlijkheid, maar je kunt wel begrijpen wat het ongeveer is en dat we het zullen ontvangen en op welke wijze. Want dat wordt hier uiteengezet. De uiteenzetting is goed te volgen. We weten wel niet hoe die nieuwe schepping eruit ziet, maar daarom kun je wel begrijpen dat God een nieuwe schepping maakt en voortbrengt uit de oude. Voor een belangrijk deel zijn er natuurlijk dingen die je niet eens hoeft te begrijpen, omdat je het toch zelf niet hoeft te doen. Hij doet het. En op wat voor wijze, ja, dat maakt hij zelf al uit. Gaat ons trouwens helemaal niet aan. Nou goed. Maar het gaat dus om het bedenken van geestelijke dingen. Dat wordt nog niet verder verklaard, maar het moet op zich al even duidelijk genoeg zijn. Geestelijke dingen zijn namelijk ook volgens de rest van dit hoofdstuk onzienlijke dingen. En dus dingen die wij niet gezien hebben, maar dan hebben we ze gehoord. Dan kennen we ze dus, weten we ervan, door het woord Gods. God heeft gesproken. Want ja, geloof is een vaste grond, Hebreeën 11, voor de dingen die men verwacht voor de toekomst, hoopt. En waarom hoopt men? Omdat God het gezegd heeft, we stellen ons vertrouwen erop. En geloof is een vaste grond van zaken die men niet of nog niet ziet. Men heeft ze gehoord. En Romeinen 8 zegt hetzelfde. Romeinen 8 zegt, nou ja, vers 24, wij zijn in hoop zalig geworden. En de hoop die gezien wordt, ja, dat is geen hoop. Want als je het één keer ziet, hoef je het niet meer te verwachten. Dan is het er al. En het gaat dus om het woord Gods. Geest. En onze gedachten zouden gevoed en bepaald worden door wat God heeft geopenbaard in zijn woord. En als we daar niet over nadenken, zullen we het nooit verstaan. En daarom hebben wij verstand gekregen. En voor zover wij dan nog het smoesje hebben van ja, maar zoveel verstand hebben wij nou ook weer niet. Soms worden mensen ineens heel nederig en bescheiden dan, als het over Bijbelse dingen gaat, hè. Ja, die willen ook die heerlijkheid niet. Die zeggen, nee, als ik maar in de hemel kom, ben ik tevreden met een klein hoekje. Dan denk ik, ja, er zijn maar 4 kleine hoekjes, als je mij vraagt. Dus die zijn gauw vol. Hè? Zoals het lied zegt, zuster, ja, gij in uw klein hoekje. En you know. Dan zijn ze ineens heel, als ik maar in de hemel kom, is het dan maar met de hakken over de sloot. Maar dan worden ze ineens bescheiden. En dan zeggen mensen, zeggen, ja, maar dat kan ik toch allemaal niet begrijpen, want ik ben maar een eenvoudig mens. Nou, in dat verband zegt de Bijbel, nou ja, als het je aan wijsheid ontbreekt, dan kun je zo bij God halen. Ik zeg het wel plastisch, maar er staat dat hij die van God begeren die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Dat is het. Als je je verstand wil gebruiken om de dingen Gods, de geestelijke dingen te verstaan, zal God je die wijsheid, dat verstand dus, inderdaad die capaciteit geven. En daarom bidt Paulus dat wij mogen ontvangen die geest der openbaring in kennis van hem. Wie het hebben wil, kan het krijgen. Als je niet wil, hoeft het niet. En ik heb het idee, als je er niet om vraagt, krijg je het ook niet. Maar dat vind ik niet zo erg. Hè? Ik bedoel, daar vraag je dan dus een keer om, dan is dat probleem ook de wereld uit. Voor alle zekerheid dan, hè? Toch? Nou goed. Maar het wordt later wel verder uitgelegd, hier in Romeinen 8 ook. Die naar vlees zijn, bedenken wat des vlees is. En die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Als we denken langs aardse maatstaven, zijn wij vleeselijk. Als we denken op basis van wat de schrift ons bekend maakt, wel, dat is geestelijk. En daarna nog een verdere toelichting, als er staat in vers 6, want het bedenken des vleeses, en dus gewoon vleeselijk denken, vleeselijk verstand heet het ook soms, en soms heet het verstand in de boze werken, dat zijn allemaal bijbelse termen daarvoor, het bedenken des vleeses is dood. Voor mij een paar de dood, maar dat staat er eigenlijk niet. Maar er staat het bedenken des vleeses is dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. En dus leven in vrede, of nog beter, een vredig leven. Een leven dat gekenmerkt wordt door rust. Kan trouwens niet anders. Als het leven van de natuurlijke mens, van de vleeselijke mens, gekarakteriseerd wordt, dan heet zo'n mens een jager in de Bijbel. Een jager. Zoals daar zijn Nimrod en later ook Esau. Een jager, dat zijn carrièremakers, zou ik maar zeggen. Die zichzelf proberen te realiseren, hoe heet zoiets ook alweer? Zelfontwikkeling, hè? Zelfontplooiing en hoe het allemaal maar heten mag. Maar daar hebben we het al vaker over gehad. Uitgevonden door de Satan, die zegt, dat kan heel goed, jezelf ontwikkelen moet je van deze boom eten. En als je het dan goed plant, dan word je vanzelf als God. Dat is dus godsdienst eigenlijk, maar tegelijkertijd menselijke filosofie. Dus inderdaad vleeselijk denken. Maar het is de dood. Nou ja, ik noemde toch de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het is de dood. En met die toren van Nimrod liep het ook niet best af. Met Esau trouwens ook niet. Want die verspeelde zijn eerst geboorterecht. En daarna had hij berouw. Maar dat hielp niks. Was hij in tranen. Had zijn kans gemist. Hebreeën staat het, Hebreeën 12. Het is dood. Vleeselijk denken is dood. Kan trouwens niet anders, want vleeselijk denken is leven. Nou, zoals de wereld is gewoon werelds leven en de wereld heerst de dood. En degene die in de wereld nog steeds het geweld des doods heeft. Als u begrijpt wat ik bedoel. En wij als gelovigen zouden dus niet langs die patronen denken. Ja, dat ik je dingen zeg, is het omdat ze natuurlijk toch van de kansel ook overal gepredikt worden. Wereldse beginselen. Over hoe je je leven moet inrichten enzovoorts. Gewoon wereldse beginselen, maar dat moet zo niet. Integendeel, dat is vleeselijk denken. Het is dood en bovendien, het volgende vers, vers 7 zegt, het is vijandschap tegen God. Als het ding altijd maar op zender staat, het als de toestand altijd maar op zender staat, ja, dat is vijandschap tegen God. Want tegelijkertijd ben je van God onbereikbaar. Zo van, ik wil u niet horen. Is de dood. Vijandschap tegen God. Maar daartegenover, het bedenken des geestes is leven. Dat is leven namelijk. We zeggen zo makkelijk, nou ja, leven wil zeggen zijn in gemeenschap met de Heer. Dan zeg ik, ja, nou, daar gaat het ook inderdaad over. Dat is het enige leven wat telt. En die gemeenschap kan er alleen maar zijn als we luisteren naar zijn woord. Als zijn gedachten de onze worden. Zolang de zijn alleen nog maar hoger zijn dan de onze, is er geen sprake van gemeenschap immers. Maar pas als zijn woord, zijn gedachten, onze harten vullen, dan is er sprake van gemeenschap. Maar Jesaja 55 zegt erbij, niet alleen gedachten, maar ook wegen. Twee woorden staan daarnaast elkaar. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen, zodat je maar weer ziet dat de wegen gegaan worden, bewandeld worden in de mind, in het hart, of voor mijn part in het verstand of in het bewustzijn. Het is het denken nog steeds. Dat is de weg. Maar het bedenken des vlees is dood, verzet en vijandschap tegen God. En daartegenover het bedenken des geestes leven en vrede. Want vers 7, het bedenken des vlees is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet. In de eerste plaats, het onderwerpt zich der wet Gods niet. Het is niet het vlees, maar het denken des vlees. Als u zegt, is het vlees, dan normaal struikel ik daar ook niet over. Maar nu even heel precies, hè. Het bedenken des vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En dan wordt de term ook veel begrijpelijker van. Want het gaat er niet om of men volgens de Mosaïsche wet of iets dergelijks wandelt. Het gaat erom of men zich door God laat onderwijzen. En ik wijs er dus maar op dat het woord wet nog altijd de betekenis heeft, in de eerste plaats de algemene betekenis heeft van onderwijzing. Alle andere betekenissen zijn geen betekenissen, zijn toepassingen. Beperkingen van het begrip. Torah, wet, is onderwijzing. Vandaar dat wij op school al die wetten moesten leren. Maar er waren onderwijzingen die ons doorgegeven werden door mensen die zo'n stelling hadden uitgevonden, dan wel ontdekt of ontwikkeld, wat het me wezen mag, de onderwijzing van meneer Oom. Of wie waren het allemaal? Archimedes en gaat u maar door, ja, noem u nog maar een paar plechtige namen. Archimedes heb ik altijd een hele mooie gevonden. Maar ik zal er nou niet verder op ingaan, hè. Dat waren geen voorschriften, dat waren onderwijzingen. Er werd niet gezegd hoe het moest in die onderwijzingen, er werd in gezegd hoe het is en hoe het gaat. En dat het niet anders kan of gaat dan zo. Dat zijn onderwijzingen. En dat ontvangen wij van God. Dat is de wet Gods. Dat zijn de geboden Gods. Betekent precies hetzelfde. Maar het probleem is dat het menselijk denken zich niet onderwerpt aan Gods onderwijzing. Waar het om gaat is dat als je onderwezen wil worden, moet je luisteren. Of kijken, de kunst afkijken. Zoals de Heere Jezus zei, de Zoon is diegene die spreekt wat zijn vader spreekt en die doet wat hij zijn vader ziet doen. En zo wordt de Zoon onderwezen door de vader, opdat hij de Zoon zou zijn, logischerwijze. Daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar het is niet zozeer het vlees dat zich niet aan de wet kan houden, hoewel dat ook waar is, maar dat stond in hoofdstuk 7 al. Maar wat hier staat, is dat als de mens vleeselijk denkt, ook als een gelovige dat doet en denkt naar aardse maatstaven, ja, dan staat hij niet open voor wat God hem wil leren. Een heel eenvoudige variant van deze waarheid, die vind ik terug in al die vooroordelen die onder gelovigen heersen, die het hen onmogelijk maken om bepaalde schriftgedeelten, bijbelgedeelten, bijbelse waarheid te begrijpen. Ze hebben vooroordelen. Ze denken er al over. En daarna zitten ze op slot. Dat is het probleem, zeker bij het bestuderen van de Bijbel. Onze vooroordelen, en die komen bijna altijd voort uit vleeselijk denken, die staan ons in de weg, die sluiten ons af. We hebben al een opvatting. U weet wel, ik ga er wel eens vaker tegen tekeer. Ze vragen die brugklasses op school, weet je, moeten ze bij elkaar zitten en dan worden hen vragen gesteld door de hoe heet zo iemand? Het vroeger heette dat de meester, tegenwoordig heet dat een docent. Met alle respect, maar vooruit. Jantje, hoe denk jij erover? En Marietje, wat vind jij van de gang van zaken in Kosovo? Twee weken terug wisten we niet eens waar dat lag. Nu eigenlijk nog niet, maar vooruit. Hè? En dan, moet je weten wat dat betekent. Nou goed, laat maar zitten. Het zijn Serviërs, maar het zijn Albanese en ze wonen in Kosovo. En noem je maar op. En dan moeten die brugklassen, moeten een werkstuk schrijven over wat ze er zelf van vinden. En wat vinden ze er dan van? Niks, ze hebben geen flauw idee. Dus schrijven ze maar wat over uit de diverse, dat moeten ze ook doen, uit de encyclopedie, kranten en alles. En dan worden ze geacht daarna een mening te hebben. Wat een dwaasheid, zeg. Nou ja, bij ons op school ging dat niet zo, hoor. Wij moesten gewoon luisteren. En dat was het dan. En of het dan de waarheid was of niet, dat weet ik nog niet. Maar vooruit, hè. Je had geen mening. Je moest eerst onderwezen worden en zo hoorde het ook. En dat is met bijbelse dingen ook zo. En dus met de waarheid met een hoofdletter ook. Wat zouden wij mensen daarvan moeten weten? Dat weten wij niet. En dus, neig uw oor. Hoort en uw ziel zal leven. Dat is het verhaal. Luisteren dus. Want het bedenken des vlees, menselijk denken, onderwerpt zich niet aan Gods onderwijs. En kan dat ook niet. Want als men zich onderwerpt aan Gods onderwijs, dan vervalt alle menselijk denken. Tot mijn verbijstering heb ik ooit wel eens vastgesteld, en ik ben er nog nooit op teruggekomen, dat in heel veel gevallen de algemene gedachten die men heeft over dikwijls bijbelse zaken, maar ook daarbuiten, dat die dikwijls precies 180 graden en dus lijnrecht staan tegenover de waarheid. Precies omgekeerd. Die kwestie van die godsdienst waar we het nou al een postje over hebben, natuurlijk ook. Godsdienst, biedt men God wat aan? Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is, God biedt ons wat aan. Leven. Vult ons leven. Zou ons onderwijzen en daarmee leven geven enzovoort. Dus precies het tegenovergestelde van godsdienst. Zullen we nog eens een open deur intrappen? Dat de aarde bol was. Daar heb ik op school ruzie over gehad. Niet omdat ik het niet geloofde, maar omdat ik meteen in de gaten had dat de argumenten die daarvoor werden aangedragen gewoon onzin waren. Echt. En daar sta ik nu nog achter. Alleen inmiddels heb ik geleerd hoe het dan wel is. Maar hij is niet bol. En we zitten precies aan de andere kant. Ik ga het nou niet uitleggen natuurlijk. Maar hè, er zijn altijd mensen die dat graag willen doen. U dat uitleggen, hoe dat dan zit. Maar het is precies andersom. En zo verder. Dingen worden vaak precies tegenovergesteld gezegd. En dus het is of het een of het ander. In alle belangrijke gevallen is dat zo. Het is of het een of het ander. Of men luistert naar de mens. Maar dan moet je de Bijbel ook ver weghouden. Anders kan dat niet. Of je luistert naar God. Maar dan moet je niet meer luisteren naar de mens natuurlijk. Zwart-wit. En zo wordt het ons altijd in de schrift voorgesteld. Zwart-wit. Net zo'n tegenstelling als die van licht en duisternis. En daar gaat het om. Het vleeselijk denken onderwerpt zich der wet Gods niet. En kan dat per definitie ook niet. En ik wijs er maar op dat hier eigenlijk deze begrippen gewoon gedefinieerd worden. Wat is dat naar het vlees wandelen? Dat is vleeselijk denken. Maar het is per definitie vijandschap tegen God. Omdat het zich per definitie niet onderwerpt aan Gods woord. En zolang men menselijke wetenschap hoog acht. En voor zover men dat doet, is men onbereikbaar voor het woord Gods. God trekt zich dan terug namelijk. Maar nou staat er, in het algemeen samenvattend, vers 8. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Wat dan? Vers 9. Doch gij lieden, zijt niet in het vlees, maar in de geest. En dat in moet je dan natuurlijk goed begrijpen. In het vlees zijn of in de geest zijn wil zeggen dat men daar deel aan heeft, daartoe behoort. Dat is altijd de betekenis van het woord in. In het Grieks natuurlijk, maar in de Bijbel ook. Dat blijkt wel, want wat hier heet dat de geest in ons woont, vers 9, heet een paar versen verder dat wij in de geest zijn. En andersom, hè? Gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, omdat de geest Gods in u woont. Wie is nou in wie? Allebei wordt genoemd. En dat komt omdat dat nou eenmaal in het Grieks zo kan. In zijn wil zeggen verbonden zijn met. En niet zozeer het ene is in het andere, maar er blijven twee dingen. Maar die twee, die zijn in elkander en dus vormen ze samen één. En of wij nou in de geest zijn of de geest is in ons, maakt geen enkel verschil. Of dat wij in Christus zijn of Christus in ons, staat allebei in de Bijbel. Dat maakt geen enkel verschil. Ik wil zeggen, wij hebben deel aan hem. Wij zijn één plant met hem. Je kunt zeggen, hij is dat met ons. Maar je dient natuurlijk te bedenken dat hij de norm blijft. Hè? Dat wel. Gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Dat wil zeggen, gij hebt deel aan de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Als de geest Gods in u woont. Indien dat zo is. Dat is wat dat zo anders betekent, hè? Als de geest Gods in ons woont, zijn wij in de geest, is de gedachte. En daarnaast, andersom geredeneerd, maar zo iemand de geest niet heeft, die komt hem niet toe. Het leuke is dat die uitdrukking hem toekomen dus hetzelfde is als in hem zijn. De geest is in ons en zo niet, dan komen wij hem niet toe. Met andere woorden, als de geest in ons is en wij zijn in de geest, omdat het hetzelfde is, komen wij hem toe. Zijn wij zijn eigendom dus. En zou hij over ons heersen, met een sterke term, of met een zwakkere term uit vers 14, hij zou ons leiden. Maar wij zijn niet in het vlees, maar in de geest. Omdat we die geest hebben ontvangen, is dus de gedachte, toen wij tot geloof kwamen, dus uit de geest werden geboren en dus sindsdien zijn wij geest, Johannes 3, hè? Wat uit de geest geboren is, dat is geest. We die geest ontvangen en komen dus die geest toe. En indien wij die geest niet hebben, zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En in het voorbijgaan moet ik er dan toch maar even op wijzen. Als je dus vol zit met de bekende vooroordelen, dan snap je van dit vers nooit wat, hè? Dat kan namelijk niet. Want er staat, gij lieden zijn niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Zo kan je hem niet lezen dus, hè? Want er ontstaat er onzin. En dus wordt het, gij lieden zijn in de geest, zo anders de geest Gods in u woont, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, zo moet je hem dus lezen, maar tegelijkertijd vaststellen dat de geest, die hier genoemd wordt, in tweede instantie heet geest Gods, maar het is nog steeds diezelfde geest uiteraard, in derde instantie heet hij geest van Christus. De term heilige geest komt niet eens voor. Maar onder alle omstandigheden is het uiteraard diezelfde geest. Maar het moeilijkste komt nog, want daarna in vierde instantie, in vers 10, heet die geest, nou hoe heet die geest? Gewoon Christus. Dan is het woord geest ineens verdwenen. Het is geest, geest Gods, geest van Christus, Christus. En ik hoop niet dat ik hoef uit te leggen dat als je bevooroordeeld bent door de bekende theologische leringen, dan snap je hier dus niks van. Want gaat het nou over de geest of gaat het over Christus? Of in het andere jargon te blijven, gaat het over de derde of over de tweede persoon van de Godheid? Het is zwartaal hoor, wat ik nu zeg. Moet je zo snel mogelijk vergeten. Inclusief de nummering, ja. Sorry. Excuses. Maar ja. De Bijbel spreekt over dat soort dingen niet. Het punt is namelijk dat het gaat om God, die geest is en die zich uitdrukt en die zijn werk doet door zijn geest, namelijk door zijn kracht en die gestalte neemt in de persoon, want er is maar één persoon, van Christus, maar het is nog steeds die enezelfde kracht, die enezelfde geest en die enezelfde God die in ons woont. Petrus noemt het dan ook meteen der goddelijke natuur zijn wij deelachtig geworden. Wat, de Heilige Geest of Christus of der goddelijke natuur? En het antwoord is geen verschil natuurlijk. Het is volstrekt hetzelfde. Maar de gedachte is dat die goddelijke natuur uit 2 Petrus 1 inderdaad in ons is. Gods geest, Gods leven zo je wilt, Gods kracht, onzienlijk en daarom geest, maar niettemin aanwezig. En die kracht wordt gepersonifieerd in de Heer Jezus Christus. Christus dus woont in ons. Of in de zondagsschoolvariant, want die hou ik er altijd in. De zondagsschoolvariant is gewoon dat Jezus in onze hartjes woont. Maar dat is precies hetzelfde. En dat is heel de clou van het verhaal. Als dat dan zo is, als die geest in ons woont, wat dan? Hoe moeten wij dan leven? Wat is de basis voor de christelijke ethiek? Christus in ons. En als Christus in ons is, hoe zou je je onder de wet plaatsen? Plaatsen wij dan Christus onder een wet? Dat kan toch niet? Dat is volstrekt ondenkbaar. Laat staan dat we Christus onderwerpen aan menselijke beginselen. Die Christus die in ons woont. Of dat we hem lid maken. Van een christelijke vereniging. Dat is me net al, hè? Ja. Nou, goed. Maar het zal toch duidelijk zijn dat dat niet kan. Maar dat is wat de Bijbel uiteenzet. En dat men niet begrijpt, dat men eroverheen leest, komt gewoon omdat men andere ideeën heeft. Men is lid van, weet u wel, en daar gelden voorschriften, er geldt zelfs wet naar het schijnt, dan wel tucht of kerkrecht of hoe het allemaal maar heten mag. En het heet allemaal wet enzovoort. Nou ja. Als je dat vasthoudt, kun je dit niet begrijpen. En als je dat niet kent, dan kun je dit ineens begrijpen. Christus in ons. Niet wij in het een of ander, maar Christus in ons. Dat is de basis van onze toekomstverwachting. Maar dat staat in Colossense. De hoop der heerlijkheid heet het daar. Dat wil zeggen, hij is onze hoop. En doordat hij in ons woont, hebben wij die hoop op heerlijkheid. Maar ja, dat staat hier in Romeinen 8 natuurlijk ook. Al is het weer een paar versen verder dan we tot op heden gelezen hebben. Maar daar gaat het over. Maar lees nou eens wat er staat. Vers 9 was dan, die geest woont in ons en daarom zijn wij verbonden met de geest en in de geest. Maar de bedoeling is uiteraard dat we ook naar de geest zouden wandelen. En dat dus die geest actief ons leven zou inrichten. En dat is ook wat er staat, maar het begint heel langzaam. Er staat in vers 10, en indien Christus, die geest dus, in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Zonde in het enkelvoud, het ennetje dient u door te strepen. Want het gaat niet over zonden, het gaat over de zondige natuur. Die eventueel onze levens zou beheersen, dat was hoofdstuk 6. Zullen we in de zonde blijven? Zullen we de zonde dienen? Nee, staat daar, want wij zijn der zonde, vers 2 van Romeinen 6, wij zijn der zonde gestorven. Met Christus, van wie in vers 10 staat, hij is der zonde eenmaal gestorven. Opdat de zonde niet langer gediend zou worden. Dat was dus al zo. Der zonde dood. Maar als Christus in ons woont, dan wel de geest in ons woont, dan is het nog steeds waar dat het lichaam dood is om der zonde wil. Dat wil zeggen voor de zonde of in relatie tot de zonde, want dat is wat het betekent. Het lichaam is dood voor de zonde, maar dat was al zo. Maar de geest die in ons woont is leven om der gerechtigheid wil. Dat wil zeggen opdat wij de gerechtigheid zouden dienen. Wij zijn dood opdat we niet de zonde zouden dienen, om der zonde wil. En we zijn levend omdat we de gerechtigheid zouden dienen. Dus om der gerechtigheid wil. Die termen zijn dat. Zijn termen ontleend aan hoofdstuk 6. En daarom worden ze hier ook niet verder toegelicht. Het was al uiteengezet namelijk. De geest is leven opdat wij niet de zonde, maar de gerechtigheid zouden dienen. Is het idee. Want, of namelijk, maar er staat en, vers 11. Een pracht van een zin. Indien. Puntje, 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 puntje. Alzo. Indien. En dan dus. Als het een waar is, zal, want dat woord wordt dan ook gebruikt, het andere ook waar zijn. En dan komt hij, hè. Indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. En eerst doen we dan heel oppervlakkig en zeggen we, nou ja, de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, is dus gewoon de geest van God. Als we het tenminste over eens zijn dat het God was die de Heer Jezus uit de dood opwekte. Maar ja, dat staat overal in de schrift. Hè? Maar God heeft hem opgewekt. En in de variant van Johannes, hem deed de deurwachter open. Johannes 10, die hou ik erin. Hem deed de deurwachter open. God heeft hem opgewekt. Goed. Nou, die geest Gods, die Jezus uit, let op Jezus, hè? Alleen maar de naam Jezus. Dus met grote nadruk, de mens. Niet dan dat, de mens. De geest van degene die Jezus uit de doden heeft opgewekt, als die in ons woont. Nou, wat denkt u wat er nou verder komt? Dan kun je met de hand op de rest van het vers, kun je dat zo zeggen. Als die geest die Jezus uit de dood opgewekt heeft in ons woont, wat doet die geest dan met ons? Ja, ons leven geven, ons opwekken uit de dood. U weet wel, dat is die werking der sterkte zijn en kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. En die werkt aan ons die geloven. Efeze 1. Over die geest, over die kracht gaat het, toch? En dat staat er ook inderdaad. Indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, dat is diezelfde geest dus, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Prachtige uitspraak. Wat eerst heet Jezus uit de doden opgewekt, heet in tweede instantie Christus uit de doden opgewekt. Want de aardigheid is, maar dat weten wij, maar het komt omdat het al staat in Romeinen 1 vers 5, dat Jezus door zijn opwekking uit de dood werd tot, Handelingen 2, werd gesteld tot Here en tot Christus. Zodat je bij me ziet dat als je rondloopt met de bekende vooroordelen, dan begrijp je dit dus ook niet. Zo van, hij was dat altijd al. Dan heb je de clue van het verhaal gemist, toch? Door zijn opstanding werd hij gesteld tot Christus. Jezus werd opgewekt uit de dood en uitermate verhoogd gesteld aan de rechterhand Gods en dus gekroond met eer en heerlijkheid. Dat was Filippenzen 2 en Hebreeën 2 achtereenvolgens. Met eer en heerlijkheid gekroond. En u weet, de rest van dit hoofdstuk spreekt immers over de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. En over onze aanstelling tot zonen in de toekomst. Maar het is met de Heer Jezus, of aan de Heer Jezus, voltrokken geworden, of tot stand gebracht door die geest. Waardoor hij opgewekt werd uit de dood en waardoor hij die heerlijkheid kreeg en waardoor hij gezet werd aan Gods rechterhand. Weer Efeze 1. Opgewekt, uitermate verhoogd gezet aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt en zo verder. Nou, daar gaat het over. Als die geest die Jezus heeft opgewekt en daarmee gemaakt heeft tot Christus in ons woont, dan zal die geest toch inderdaad ook onze sterfelijke lichamen levend maken. En dat is wat de rest van het vers zegt. En nou niet meteen denken, ja natuurlijk, want hij zal ook ons opwekken. Want wij geloven in de opstanding des vleeses. Waar staat dat ook weer? Ik geloof in de opstanding des vleeses. 12 artikelen des geloofs? Weet je veel. Ik ken die boeken niet. Het is maar de vraag trouwens wat je onder vlees verstaat. Want als je daar even verkeerd zit, dan trek je weer een verkeerde conclusie. Ik geloof in de wederopstanding des geestes, dat in elk geval. En ook in die van het lichaam. En als je dat vlees wil noemen, geloof ik ook in de opstanding des vleeses. Maar het wordt wat riskant altijd, hè. Maar goed. Maar let nou op wat er niet staat. Er staat niet dat dit betekent dat zoals die geest die Jezus uit de dood opwekte, dat die geest ook ons zal opwekken ooit een keer in de toekomst, wanneer het maar zijn was, zodat wij ook lichamelijk zullen opstaan uit het graf. Dat zullen wij wel, in geval dat wij voor die tijd zijn overleden, maar dit vers leert het niet. Want dan had er moeten staan, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw dode lichamen levend maken. Door zijn geest die nou ja, op dat moment dan toch niet meer in u woont. Als je dood bent, is de geest eruit, hè. Maar er staat niet uw dode lichamen opwekken. Ik bedoel, dat is wel zo, maar daar gaat het hier niet over. Dan kom je in 1 Korinthe 15 terecht. Of wat het maar heet, Filippenzen 4 en zo, hè. Of het Johannes Evangelie, is ook een heel aardige. Maar er staat hier niet uw sterfelijke lichamen levend maken. En hoe gek het ook klinkt, maar als een lichaam sterfelijk is, dan leeft het. Nog, net, even. Hè? Die begrijp u toch? Want als het dood is, is het niet sterfelijk meer. Is toch ook duidelijk, hè? De sterfelijk lichaam is een levend lichaam. Dat nog aan de dood onderworpen is op enige wijze. Maar dat niettemin reeds levend gemaakt zou worden. Want u weet, bedenken des vleeses is de dood. Wij zijn van nature dood voor God. Op verschillende wijzen, dat ga ik nou niet uitleggen, maar het is algemeen bekend. Zo is dat nou eenmaal. Maar het idee is dat die geest die in ons woont, zou ons levend maken. Niet pas in de toekomst, want daar gaat het niet over, maar in het heden. En dat zullen van zal, want zo staat het, dat wil niet zeggen dat het over de toekomst gaat, wil zeggen dat dit de logische conclusie is uit het voorafgaande. Indien het een waar is, dan zal en dus moet het andere ook waar zijn. Niet pas in de toekomst, maar op hetzelfde moment, logischerwijze. Omdat het voortkomt uit het een. Dus die levendmakende geest, Christus is levendmakende geest, weet u nog, 1 Korinthe 15. Als die in ons woont, dat betekent dat die geest ons nu Onze lichamen dus levend maakt voor God. En dat is wat er staat. En wanneer zijn ze levend gemaakt? Als die geest actief is. Als er sprake is dus van geestelijk denken. Als er sprake is van de inwoning dus van het woord Gods. Of zullen we zeggen als er sprake is van de verandering van ons denken. Want zo kan het ook nog. Maar dat is hoofdstuk 12 dan. Maar dat is wat die geest zou doen. En de consequentie is dus die van vers 12. Zo dan, conclusie. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft en dus denkt, zo zult gij sterven. En eigenlijk gaat dat ook niet eens over de toekomst. Zo van, dan zult gij in de toekomst sterven. Want tot op heden kan ik u zeggen dat ook degenen die wel degelijk geestelijk leefden, dan wel wandelden, dan wel dachten, tot op heden gestorven zijn. Dus als dit gezegd wordt over degenen die naar het vlees leven en het heeft betrekking op lichamelijk overlijden, moet ik u zeggen, ja, maar degenen die naar de geest leven ook hoor. Toch? Valt niks aan uit te leggen. Dus dat doen we ook niet. Maar het idee is dat het ook niet gaat over eventueel de toekomst, maar het gaat over het heden. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij nu sterven. En daarmee doorgaan tot het voltooid is. Heb ik eens nagevraagd aan Adam, die at van de boom, der kennis des goeds en des kwaads. Dat is dus naar het vlees leven. Nou ja, typologisch. Maar dat is wat het is. En er staat voor hem, wanneer gij dat doet, zult gij stervende, zo is het helaas niet vertaald, maar het staat er wel, zo zult gij stervende sterven. Dat wil zeggen, hij zou er meteen mee beginnen, het zou ooit een keer voltooid zijn. En daar gaat het hier ook over. Het is trouwens precies hetzelfde als het eind van Romeinen 6. De bezoldiging der zonde is de dood. Als je dat in het verband leest waarin het staat, zeg ik altijd, dan zie je meteen dat het niet gaat over de toekomst, maar over het heden. De werking van de dood nu. Dat wil zeggen van God afgesneden zijn. En ik zeg toch niks geks, lijkt mij, als ik zeg dat er heel wat gelovigen zijn, wedergeboren mensen die in de praktijk van hun leven van God afgesneden zijn. En dat ook gewoon zeggen. Nou ja, niet helemaal in het openbaar. Zo van, ja, als ik bad, dan ben ik helemaal gesloten. Ik had geen idee, ja. Het leek net of de Heer me vergeten was, enzovoorts. Ja, het was natuurlijk andersom, maar vooruit. Maar als je ook leeft langs vleeselijke beginselen, vleeselijk denkt, ja, er komt van boven niks. Je staat op zenden. Ik bedoel, ik kan zenden wat je wil, maar er is geen ontvangst. Zo zit het nou eenmaal. Hè? En dus, lijn verbroken, afgesneden. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Ik ben geneigd hier dus ook gewoon stiekem te lezen. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij stervende sterven. Daar ben je dan gewoon mee bezig. Dat moet wel, want het tegenovergestelde gaat ook niet over de toekomst, maar net zo goed over het heden. Namelijk, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, gaat niet over de toekomstige dood van het lichaam, maar gaat over nu uiteraard. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij nu, logischerwijze, leven. En niet indien gij de werkingen des lichaams doodt, want dan krijg je meteen weer de wet. Dit niet doen, dat niet doen, dat niet denken. Maar ja, dat kan niemand controleren, dus daar liggen we toch niet wakker van. Maar dit niet en dat niet, want je moet toch de oude mens afleggen enzovoorts. Ja, alles tot je dienst. Je zou de nieuwe mens aandoen. Dat is het. Niet de oude afleggen, de nieuwe aandoen. Dat het gepaard gaat met het afleggen van de oude, ja, vanzelfsprekend. En hoe dood je de werkingen des lichaams? Wel door de geest. Hoe voorkom je vleeselijk denken? Hoe bestrijd je vleeselijk denken? Stel dat dat nodig zou zijn, bedoel ik maar, hè? Nee, voor mij hoeft het niet bestreden te worden. Je moet gewoon leren geestelijk denken. Dat gaat ten koste van vleeselijk denken. Het is of het een of het ander. Hoe leg je de oude mens af? Door de nieuwe mens aan te doen. Ik kreeg gisteren een overhemd, ik heb het meteen aangetrokken. Ik heb me niet gerealiseerd dat ik een ander uittrok eerst. Maar dat gebeurde natuurlijk wel. Ja, maar het is niet wat ik deed. Ik deed een nieuwe aan. Het een gaat nou eenmaal ten koste van. Maar het gaat niet om het uitdoen van het een. Dat moet je nooit doen. Je moet nooit oude schoenen weggeven. Of uitrekken voordat je nieuwe hebt, zeg ik altijd. Maar nieuwe aandoen, ja, dan schop je die oude wel uit. En dat is met die geestelijke dingen ook zo. Oh, is het zo? Staat het zo in de Bijbel? Nou ja, dan is het andere dus niet waar. Gauw klaar, weg ermee. Het is niet negatief. Het is niet, doe niet dit, doe niet dat. Het gaat niet om iets laten, het gaat om iets positiefs. De nieuwe mens aandoen. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. En zo leg je ook de oude mens af. Ik ken trouwens een ander schriftgedeelte dat zegt bijvoorbeeld dat wij de duivel zouden wederstaan en dan zal hij van ons vlieden. En mijn vraag bij de bespreking van dat vers is dus altijd, maar hoe doe je dat in Gods naam? Hoe doe je dat de duivel wederstaan? Dat staat erbij, staat er echt bij. Onderwerpt u dan goden? Punt. Wederstaat de duivel en is al van uw vrienden. Hoe wedersta je de duivel? Door je aan God te onderwerpen. Want als je God niet dient, dan kun je niet eens aan de duivel onttrekken. Dan hoor je gewoon tot deze oude wereld met zijn vleeselijk denken. Dan is er niet anders en hij is de God deze, de overste deze wereld, de God deze eeuw, of hoe hij maar genoemd mag worden. En de enige manier om daaruit te komen is door bewust te kiezen voor een andere baas. Concreet, hè? En dat is wat hier staat. In Galaten staat het trouwens ook. In Galaten 5 staat, wandelt naar de geest. En gij zult de werken des vleeses niet volbrengen. En dat zijn die twee dingen. Het is één ding. Wandel naar de geest. En gij zult de werken des vleeses niet volbrengen. En dat laatste is niet een opdracht. Dat laatste is de vaststelling van het feit. Wandel naar de geest. Ja, die werken des vlezes, zult gij niet, staat niet, je zult niet doen, je staat die zul je niet volbrengen. Met andere woorden, dat verdwijnt. Voor een deel in ieder geval, en op zijn minst, en dieper ga ik er nou toch niet op in. Maar het is ook geen doel in zichzelf. Het gaat erom, wij zouden de werkingen des lichaams door de geest doden. Niet als doel, wij zouden geestelijk leren denken. Wij zouden ons onderwerpen aan de wet Gods. Niet het in geboden of de 100 of hoeveel er maar zijn, maar aan het onderwijs Gods uiteraard. En het resultaat daarvan is dan, wat er staat in vers 14. Want zoveel als het door de geest Gods geleid worden. Door de geest Gods geleid worden blijkt dus hetzelfde te zijn als wandelen naar de geest, als in de geest zijn, als we bedenken des geestes en zo verder. Die geest zou ons leiden. En inderdaad door het denken, door de inwerking van het woord Gods, dat is de eenvoudige gedachte, die zou ons dan leiden. Want de dingen die wij weten, geleerd hebben, onze kennis van de waarheid, is uiteraard de basis voor alle beslissingen die wij in het leven nemen. En beslissingen is nog een sterk woord. Ik spreek liever over reflexen. Over tamelijk automatische reacties. Want zo zou het moeten zijn. Zoals vleeselijk denken ons bepaalde reflexen bijbrengt. We reageren automatisch op bepaalde omstandigheden. Zo zou onze kennis van het woord Gods en dus van de gedachten Gods ons ook bepaalde reflexen moeten bijbrengen. Nou ja, eenvoudig gezegd dan. Een natuurlijke reflex is, als iemand je wat aandoet, dan word je woest en dan probeer je terug te slaan of weet ik veel wat dan ook. Dat is een reflex. En zeer begrijpelijke. Want het maakt deel uit van de wetten die nu eenmaal in de oude schepping gelden, al was het maar de wet van de sterkste. En de survival of the fittest. De overleving van de sterkste. Zo. Dat schijnt de natuur. Heb ik eens nagevraagd aan, hoe heette die meneer ook weer? Ja, had zo'n mooie boot had hij trouwens. Maar goed, Darwin, ja. Maar goed, maar Bijbelse regels zijn anders. Als je het woord van God kent, ja, dan ontwikkel je toch heus andere reflex. Ik denk dat iets als elkander vergeven, dat het net zo reflexmatig zou moeten gaan. Bij voorkeur, want dan heb je er ook geen problemen mee. Nou ja, wij hebben geleerd uit de Bijbel dat God de wraak toekomt en dat als er vergolden moet worden, zou hij dat doen. Dus wat maken we ons zorgen? Dat allemaal gebeuren. Meen ik serieus. Ik zeg het alleen maar als voorbeeld. Het zijn ook reflexen. Maar dat is wat hier staat. Namelijk, dan worden de werkingen des lichaams gedood en worden wij door de geest Gods geleid. En ik kan niet nalaten meteen de vraag te stellen, omdat die nooit gesteld wordt, zover ik gehoord of gelezen heb. Geleid waar naartoe? Meestal krijgt hij antwoorden van, nou, door het leven heen. Ja, nee, ja, ergens door. Waar naartoe? Naar die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Naar onze aanstelling tot zonen, zo staat het in elk geval in vers 15... en daarna in elk geval in vers 23 en zo verder, eigenlijk de rest van het hoofdstuk. Wij worden geleid niet zozeer door het leven, laat staan in het leven, maar wij worden geleid tot of naar het doel wat God zich met zijn kinderen gesteld heeft. Hij zou hen aanstellen tot zonen, maar daartoe zouden ze door hem, dan wel van hem, onderwezen en dus geleid worden. Maar het is het simpele idee dat God ons zou leiden naar onze aanstelling tot zonen. En je hoeft je echt niet af te vragen hoe hij dat doet, zo van ondergrondelijk, zere wegen. Helemaal niet. Hij heeft ze ons geopenbaard. Hij heeft gezegd hoe hij dat doet. Door de inwerking van zijn woord. En naarmate wij dat woord Gods opnemen in onze harten, niet als theoretische kennis in het vakje godsdienst of van mijn part het vakje geloof. Nee, gewoon in ons leven als zodanig. Waarheid voor alle dag. De waarheid namelijk. Universele, algemene, goddelijke waarheid. Nou, die waarheid zou ons denken veranderen en voeden in elk geval. Vullen kan wellicht ook. Daar is uiteraard wel voor nodig dat er toch wat gedacht wordt. En daar moet je meestal de tijd voor nemen. In onze tegenwoordige tijd zeker. Soms denk ik ook dat er nog maar weinig mensen zijn die überhaupt ooit nog denken. De gelegenheid wordt hen ook van alle kanten ontnomen. Ik ben altijd blij dat ik af en toe nog auto mag rijden met excuses aan wie ook weer, aan Netelenbos, Maaiweg en hoe heet die andere, Jorisma. Maar ik ben altijd wel blij dat ik af en toe flink stuk auto mag rijden, want dan kan ik tenminste nadenken. Niks anders doen dan gewoon de automatisch piloot sturen. Of stilstaan natuurlijk, hè, stilstaan. Maar je hebt in ieder geval de tijd om over na te denken, nietwaar? Ik vind het wel nuttig. En er zijn andere gelegenheden natuurlijk ook. Maar men zal dat toch moeten doen. En om het te kunnen, moet het gevoed worden. Er moeten dingen aangereikt worden. Uit datzelfde woord Gods. En dan weet ik wel dat ik hier sta te preken min of meer voor eigen parochie. Dus dat schiet ook niet echt op. Maar de waarheid wordt er natuurlijk toch niet anders van. Dit is waar het over gaat. De inwerking van het woord Gods in onze harten. En zo worden wij geleid. Door dit leven heen ook trouwens, maar het is niet het doel. Maar zoals gezegd, door dit leven heen gaat het erom dat bepaalde reflexen ontwikkeld worden. Dat automatisch gaat. Net als autorijden, hoe je dat moet doen weet ik ook niet, maar het gaat automatisch. Je stapt gewoon in en dan rij je weg. Hoe je dat doet, ja, ben ik vergeten. Dat is een automatisme, toch? Dat leer je dan, dat moet ook, anders dan komt er weinig van terecht. En dat is dus ook een vorm van leiding, maar het zijn vaste beginselen. Die min of meer automatisch gaan dan. Ik bedoel niet oneerbiedig. Ik wil ook wel zeggen dat de Heer dat in ons doet dan. Of de geest ons daarin leidt. Maar ik vind het zo actief gezegd. Het is een vanzelfsprekendheid. Zo gaat dat. En ik schrijf het liever toe gewoon aan de werking van het woord. Ons verstaan van de waarheid. En de mate waarin we ons dat eigen gemaakt hebben. En waar we dan terechtkomen. Wel inderdaad. Bij onze aanstelling tot zonen. Dat is wat hier gezegd wordt. Bij die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Een heerlijkheid die veroorzaakt wordt, bewerkstelligd wordt, doordat wij Goden behagen. Niet primair doordat wij hem iets aanbieden, secundair wel trouwens, ons lichaam namelijk, hoofdstuk 12 van Romeinen weer. Maar primair doordat wij van hem ontvangen, onze harten voor hem openstellen. Opdat zijn programma in ons geladen zou worden. Als u computerjargon tenminste enigszins volgt. Maar dat is waar het over gaat. Een verleiding zeg ik al, het is maar één soort leiding. Het is een leiding die de geest in ons bewerkstelligt. Een leiding die niet gericht is op het leven als zodanig. Maar een leiding die gericht is op het einddoel waarheen wij geleid zouden worden. De heerlijkheid die God beloofd heeft. Dat dat door lijden gaat, dat wil zeggen dat dat gaat met pijn en moeite. Maar meer in het algemeen dat dat gepaard gaat met onderwerping, want dat is lijden, wat lijden eigenlijk is. Dat het gepaard gaat met nederigheid en onderwerping aan de Heer en dus aan zijn woord en aan zijn wijsheid, aan zijn wet. Hoe heet zoiets? Aan zijn onderwijzing en dus aan zijn gedachten. Ja, Maar goed, weet u wat beters? Ken u betere filosofieën? Betere richtlijnen, betere wijsheden? Laat me toch niet lachen. Menselijke wijsheid? U wordt vandaag ontwikkeld en morgen is het achterhaald. Vraag dat maar eens aan de onderwijzers onder ons. Onderwijs verandert immers continu. Dat is een goede reden voor. Men verandert continu van inzicht en wat men vandaag ontwikkelt is morgen achterhaald. Je mag wel blij zijn dat het zo is, want soms wordt het niet achterhaald en blijft men gewoon altijd maar fout zitten. Duurt het wat langer. Dat is nog moeilijker. Het enige wat onveranderlijk is, heb ik eens nagevraagd aan Petrus. Petrus die zei, wij zijn wedergeboren uit het onvergankelijk en eeuwig blijvende woord van God. Ontleend trouwens ook aan Jesaja 40. Wedergeboren uit het eeuwige, eeuwig blijvende en onvergankelijke woord van God. En de volgende zin luidt, zijt zeer begeerig naar de redelijke, dat wil zeggen het woord, de reden, de logos betreffende, de redelijke, een onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. Daar gaat het hier over. En dus niet wet, niet de zonde zou over ons heersen, maar die kennis die we hebben van het woord Gods. Het woord Gods zoals van Gods wegen, dan wel door de geest, dan wel door Christus in onze harten geplant wordt. Dat woord zou ons leven veranderen. Dat zou ons leiden. En als het ingeplant is en het leidt ons leven, dan betekent het dat we volwassen zijn. Ik zie iemand schrikken, zo van, dat had ik dan nooit willen worden, volwassen. Maar dat is wel zo. Als leiding van buitenaf komt, opgelegd wordt, ben je een kind, blijf je een kind. Ik ken mensen die zeggen, de Heer leidt mij in alle dingen, bij alle beslissingen. En men bedoelt van buitenaf. Dan denk je, nou, als het waar is, ben je dus een kind. Dan heb je nog een hele lange weg te gaan. Want volwassenheid wordt gekenmerkt doordat men weet wat men doet. De omstandigheden kent en kan beoordelen en weet wat men kiezen moet. Dat is volwassenheid. En dat komt van binnenuit. Nou, dat is wat God ons wil leren, door zijn woord. Dan heet het nog steeds leiding van hem. Enerzijds, leiding door de geest, of hoe men heten mag. Maar anderzijds zijn het gewoon onze eigen beslissingen die we nemen in bewustzijn van de verantwoordelijkheid die we hebben. En dus vanuit de kennis die wij van het woord Gods hebben. En dus het woord Gods zal ons leiden. Maar het is volstrekt hetzelfde als de geest zal ons leiden naar die heerlijkheid. Maar daarover hebben wij het misschien weer een andere keer. Want het is inmiddels weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij steeds opnieuw en eigenlijk bij voortduring uw woord mogen openen. Maar in het bijzonder onze harten mogen openen voor dat woord, opdat het daarin geplant zou worden en opdat het onze zielen zou zalig maken. We danken u voor de kracht die wij daarin vinden, omdat onze kennis van de waarheid bepalend is inderdaad, niet alleen voor ons denken, maar voor alle aspecten van ons leven. En we danken u daarom dat u degene bent die op deze wijze onze levens vult, die ons leidt in heel uw waarheid en die ons ook die waarheid doet verstaan en daardoor ook ons vrijmaakt. Vrijmaakt van de heerschappij van zonde en wet. Vrijmaakt ook van de heerschappij van de dood en die ons bekwaam maakt om dienaren van u te zijn onder dit nieuwe verbond. En we danken u dat we op deze wijze wel degelijk onze lichamen aan u mogen aanbieden tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Opdat u ons zou vullen met uw woord. Opdat wij zouden delen in die heerlijkheid die u ook volgens uw beloften voor ons hebt weggelegd in uw hemel. We danken u dat we daarna mogen uitzien, wetende dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn en wetende dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die u ons beloofd hebt te zullen openbaren. Wij bidden u dan, Vader, wees u ons nabij, met uw kracht, met uw genade, opdat uw goede werk eenmaal aan ons begonnen ook voleindig mag worden in de dag van Christus. Amen.